Numeri hoofdstuk 9. Numeri hoofdstuk 9. Waar staat vanaf vers 1. En de Heere sprak tot Mozes in de woestijn van Sinaï, in het tweede jaar nadat ze uit Egypteland uitgetogen waren, in de eerste maand, zeggende dat de kinderen Israëls het Pascha houden zouden op zijn gezette tijd. Op de 14e dag in deze maand, tussen de twee avonden, zult gij dat houden op zijn gezette tijd. Naar al zijn inzettingen en naar al zijn rechten zult gij dat houden. Mozes dan sprak tot de kinderen Israëls dat zij het Pascha zouden houden. En ze hielden het Pascha op de 14e dag der eerste maand, tussen de twee avonden, in de woestijn van Sinaï, naar alles wat de Heere Mozes geboden had. Alzo deden de kinderen Israëls. Toen waren er lieden geweest die over het dode lichaam eens mensen onrein waren en op dezelfde dag het Pascha niet hadden kunnen houden. Daarom naderden zij voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Aaron op diezelfde dag. En diezelfde lieden zeiden tot hem: wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen. Waarom zouden wij verkort worden dat wij de offerande des Heeren op zijn gezette tijd niet zouden offeren in het midden van de kinderen Israëls? En Mozes zeide tot hen: blijft staande, dat ik hoor wat de Heere u gebieden zal. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: wanneer iemand onder u of onder uw geslachten over een dood lichaam onrein of op een verre weg zal zijn, hij zal dan nog de Heere het Pascha houden in de tweede maand, op de 14e dag. Tussen de twee avonden zullen zij dat houden. Met ongezuurde broden en bittere saus zullen zij dat eten. Zij zullen daarvan niet overlaten tot de morgen en zullen daaraan geen been breken. Naar alle inzetting van het Pascha zullen zij dat houden. Als een man die rein is en op de weg niet is en nalaten zal het Pascha te houden, zo zal diezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Want hij heeft de offerande des Heeren op zijn gezette tijd niet geofferd. Diezelfde man zal zijn zonde dragen. En wanneer een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert en hij het Pascha den Heere ook houden zal, naar de inzetting van het Pascha en naar zijn wijze, alzo zal hij het houden. Het zal enerlei inzetting voor uw lieden zijn, beiden, de vreemdeling en de inboorling des lands. Waarna ik de neiging heb om nu te zeggen: beminde inboorlingen. Want ja, ik denk dat we allemaal tot deze inboorlingen behoren. Op overdrachtelijke wijze dan misschien, maar toch tamelijk letterlijk. Immers in deze laatste verse van dit gedeelte dat we nu gelezen hebben, wordt gesproken over de viering van het Pascha en over de verplichting die men heeft om dat te doen. Het blijkt dan in de eerste plaats dat er gezegd wordt in vers 13... dat iemand die dat Pascha niet viert, dat die zijn zonde zal dragen. Er staat zelfs: diezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden, want hij heeft de offerande des Heer op zijn gezette tijd niet geofferd. Diezelfde man zal zijn zonde dragen. En de consequentie daarvan is uiteraard dat hij zal sterven als zondaar. En dus in ieder geval niet zal opstaan, dat is de gedachte. Uiteindelijk niet bedoel ik dan natuurlijk, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Dat moet maar duidelijk zijn. En aan de andere kant, vers 14, zegt dat deze inzetting niet alleen geldt voor de Israëlieten, maar ook voor wat dan genoemd wordt de vreemdelingen. Vreemdelingen namelijk die zich aansluiten, blijkbaar, bij Israël en die zich daarmee ook onderwerpen aan de Israëlitische wet en daarom ook het Pascha houden. En er staat erover: het zal enerlei inzetting voor uw lieden zijn, beiden, de vreemdeling en de inboorling des lands. Dat wil zeggen dat het dus van toepassing is op zowel Jood als Heiden. Op iedereen, namelijk die, wel iedereen die wil, daar komt het eigenlijk op neer. En de gedachte die via deze twee versen naar voren gebracht wordt, vers 13 en 14 samen, is dus eigenlijk dat iedereen, Jood of Heiden, geacht wordt Pascha te vieren, en ieder die dat niet doet, zal op grond daarvan zijn zonde dragen en is dus eigenlijk verloren, want dat is de betekenis. Nou moet ik daar meteen bij zeggen dat ik niet het idee heb dat deze verklaring die ik nou geef van toepassing is op het letterlijke vieren van het Pascha. Het blijft natuurlijk zo dat ook deze inzettingen die hier genoemd worden onderdeel uitmaken van het oude verbond. En van het oude verbond in het algemeen wordt feitelijk gezegd dat het zou worden weggenomen. Dat het niet werkelijk waarde heeft, geen eeuwigheidswaarde heeft of kan hebben. En dat het daarom vanwege de zwakheid en vanwege de onprofijtelijkheid daarvan zal worden weggenomen. Zodat als hier nou staat, men moet het Pascha vieren omdat men anders verloren gaat, dat zult u dan toch niet letterlijk kunnen nemen, maar u zou het wel overdrachtelijk moeten nemen. Het blijft natuurlijk een Bijbelse waarheid, maar niettemin moet duidelijk zijn dat in de geschiedenis, de latere geschiedenis van Israël, men niet of nauwelijks dit Pascha gevierd heeft. Dit is een van de uitzonderingen namelijk, dat men het gedaan heeft. En dat zou dan betekenen, eventueel, dat al die jaren, alle mensen, al die generaties die toegeleefd hebben, dat er daarvan geen één behouden geworden is. Want dat is dan de letterlijke betekenis. Wel, ik denk niet dat u dat gelooft, want wij weten op grond waarvan een mens behouden wordt of verloren gaat. Een mens wordt behouden op grond van geloof en gaat verloren op grond van ongeloof. En dat heeft niks te maken met of men al of niet het feest van Pascha gevierd heeft. Hoe het ook zij, het gaat dus blijkbaar niet om de directe letterlijke betekenis. Als dat zo was, dan had de Heer wel wat meer moeite mogen doen om deze inzettingen ook bekend te maken aan de heidense volkeren. Maar dat is niet gebeurd. En bovendien vinden we ook niet dat aan Israël de opdracht gegeven wordt om deze inzetting onder de heidenen te verspreiden of bekend te maken. Dan kun je wel zeggen, ja, maar het was wel de bedoeling. Dan zeg ik ja, voor de toekomst, maar niet voor toen. De bedoeling was niet dat de heidenen werkelijk onder de wet zouden leven. De bedoeling was wel dat ooit via de priesterlijke taak van Israël de heidenen bekend zouden gemaakt worden met het evangelie. Maar het evangelie, de term evangelie is niet synoniem met het oude verbond, maar is synoniem met het nieuwe verbond. Het evangelie is niet dat wat tevoren gegeven werd, maar het evangelie is dat wat tevoren beloofd was, zegt Romeinen 1 vers 1. Of 2 geloof ik, maar... Dat vindt u dus wel terug. Het was tevoren beloofd. Maar wat tevoren gegeven was, dat is niet evangelie, is niet blijde boodschap. Dat is gewoon wet en het is in het gunstigste geval een illustratie van de blijde boodschap. Er is ook een veel negatievere toepassing, maar daar hebben we het nou niet over. In het gunstigste geval dus is het een illustratie van het nieuwe verbond. En dat is ook de wijze waarop wij ook juist en vooral dit schriftgedeelte hebben te lezen. Het betekent in ieder geval dat deze dingen een betekenis hebben in verband met het aanbreken of in verband met het inwerking treden van het nieuwe verbond. Dat is met alle dingen van het oude verbond zo en dat is met deze dingen wel heel speciaal zo. Het is bovendien ook met opzet dat ik deze die inzetting omtrent Pascha en het daaropvolgende feest van Pascha, want zo heet het dan, dat ik die niet gelezen heb uit Exodus 12. In Exodus 12 immers vinden we de inzetting, om zo te zeggen, van het Pascha, dat staat er dan ook boven dat hoofdstuk in het opschrift. En toch is dat een beetje een misverstand, omdat we daar vinden gewoon een eenmalige viering van deze dingen. Pas later wordt gezegd dat het de bedoeling was dat men bij herhaling dat feest van Pascha zou vieren en voorafgaand daaraan het paaslam zou slachten enzovoorts. Maar de allereerste keer dat het gebeurd is ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte, of zullen we het anders zeggen, ter gelegenheid van de verlossing uit slavernij. Waarna de volgende vraag is, wanneer werd Israël nog weer uit slavernij verlost? Dat is makkelijk. Bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Dus, hoezo waren ze toen in slavernij? Ja, wis en 3, of 4, 4 was het eigenlijk. Maar goed, het hoort bij elkaar, dat weet u, dus daar hebben we het nou ook niet over. Maar in ieder geval, inderdaad, men was in slavernij. De slavernij namelijk van de wet. Want het blijft toch zo dat de slavernij van Israël in Egypte typologisch overeenkomt, ik had bijna gezegd volstrekt hetzelfde is, maar goed, hè. Maar laten we zeggen, typologisch overeenkomt met de latere positie van Israël onder de wet. Beide was slavernij en er is ook geen twijfel aan, in de schrift ook niet, dat het bakken van tichelstenen, het bakken van bakstenen, zoals wij Nederlanders ook gewend zijn te doen, dat dat eigenlijk een uitbeelding is van het oprichten, het zoeken op te richten van een eigen gerechtigheid. Het zelf maken van stenen in plaats van die stenen die door de natuur zelf ons worden aangeboden. Dat is eigenlijk de gedachte. De bakker van tegelstenen, dat is immers wat Israël in slavernij verondersteld werd te doen. En die slavernij werd steeds zwaarder gemaakt. En er kwam ook volgens de verhalen van Exodus 1 en 2 dus, hè, volgens de verhalen kwam er dus ook steeds meer stro aan te pas. Hout, hooi en strooi, zeggen ze dan in het westen des lands, hè. Ja, hout, hooi en stro, of sorry, stoppelen staat er dan, hè, in 1 Korinthe 2. Of is het 3? Nou, in ieder geval daar in de buurt. Deze materialen namelijk zijn allemaal een uitbeelding van de oude mens. Immers, hout, hooi en stro is eigenlijk alleen maar verpakking. Bij hout gaat het niet om het hout, maar het gaat om de vrucht die aan de boom is. En hooi, wel, dat is alleen maar gras, een beeld van de vergankelijkheid van de mens. Gestorven gras feitelijk. En stro is ook alleen maar een bijproduct van het graan. Kortom, het zijn dingen waarvan men zich ontdoet. En wat dan gewoonlijk uiteindelijk in het vuur terechtkomt, of wat inderdaad in dit geval gebruikt wordt mede als grondstof voor de bakker van tegelstenen. Maar u weet wie dat heeft uitgevonden, hè? De bakker van tegelstenen. Nee, dat is geen grap. Het is heus niet een mop. Nee. De eerste groenteboer. Dat is een grap, maar die ga ik u nou niet vertellen, hè? Nee, het bakken van tegelstenen hebben ze uitgevonden in Babel. Staat in de Bijbel namelijk. In Genesis 11. Daar staat dat ze zeiden, kom aan. Laat ons tichelen maken. Die wel doorbranden. Laat ons tichelen strijken, staat er dan. Hè? Kom aan, laat ons tichelen strijken. En die wel doorbranden. En de stichelen waren hun tot steen enzovoort. En toen staat er een paar versen verder. Toen zei de Heer, kom aan. Laat ik hun werk verwoesten. Staat er heel laconiek. Ja. Zij zeiden, kom aan, toen zei de Heer, kom aan, laat ik ook eens wat doen. En hij verwarde hun spraak, hetgeen een bijzonder komische omstandigheid geweest moet zijn toen. Hè? Ja, zeer tot ontsteltenis van meneer Zamenhof, maar die kent u misschien niet. Nou, daar hebben we het een andere keer wel over dan. Hè? Maar in ieder geval, het is een wat rare zaak. De mens namelijk vond uit dat hij zelf stenen zou bakken. En dat is... Dat is altijd zijn business, zijn, hoe heet zoiets, dat is altijd zijn handwerk geweest. Het zelf bakken van tegelstenen. Dus een slavenarbeid is dat in de Bijbel. Het proberen zelf iets te bouwen van zelfgemaakte materialen eigenlijk. Want daar gaat het toch om, hè? Het is het bouwen van huizen, of beter nog, het bouwen van torens, liefst zo hoog mogelijk, enzovoorts. Het is kortom wat men heeft uitgevonden in Babel en wat nog steeds het kenmerk van Babel is. En elk mens en elke organisatie, laat ik dat er eens bij zeggen voor de aardigheid, elk mens of elke organisatie die zich met iets dergelijks bezighoudt, doet dat onder de naam Babel. Oh, in het verborgene, maar dat staat ook in 2 Thessalonicense 2. Als u dus zegt, God, dat heb ik nooit geweten, zeg ik, dat komt omdat het een verborgenheid is. Maar de verborgenheid der ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. En Openbaring 17 voegt er vervolgens aan toe dat die verborgenheid geopenbaard zal worden en dat hij de naam Babylon op zijn haar voorhoofd heeft staan. Nou, dat lijkt me langzamerhand wel duidelijk. Israël moest dus uit deze slavernij verlost worden. En deze slavernij van het bakken van stenen komt inderdaad overeen met het leven onder de wet. Dat is misschien een wat rare combinatie die ik nou u voorhoud, maar het betekent inderdaad dat het leven onder de wet net zo goed wordt aangeduid met de naam Babel. Het is makkelijk genoeg uit de Bijbel aan te tonen hoor, dat is niks moeilijks. In eerste plaats is het namelijk zo dat Israël gewoonlijk niet onder de wet leefde. Zij hadden de wet, maar die waren ze toch kwijt. Nou ja, er lag een exemplaar, of misschien twee, maar er lag een exemplaar van in de gebouwen van de tempel. Maar zoals bekend, gewoonlijk kwam men daar niet. Tenzij men weer eens een keer een vijandelijke koning belasting moest betalen, schatting moest betalen. Dan ging men weer eens naar de tempel, want er lag nog wel het een en ander van waarde. Nou, een boek niet natuurlijk. Nee, daar gaven die buitenlanders niks om. Dus dat boek bleef daar liggen. En op slot, ik weet niet dat het Luther was, maar die vond hem later dan terug. Of zo, hè? Nou, zoiets in ieder geval. Wat ik maar zeggen wil, wat er dus gebeurde, was maar in de loop van de geschiedenis van Israël ooit een keer weer eens zo'n wetrol vond. Die had men dus niet, men wist nauwelijks het bestaan ervan, men wist hooguit dat er een moest wezen. Maar men vond er een terug. En inderdaad, in het christendom heeft die geschiedenis zich min of meer herhaald. Ja, ik noemde niet voor niks Luther natuurlijk. Want in die dagen, in zijn dagen, was de Bijbel ook geen gemeengoed. Die had ook niemand nodig, want de kerk schreef al voor hoe het was en hoe het niet was. En wat wel moest en wat niet moest. En die heeft zich daarbij, zoals gebruikelijk, en zoals ook gebruikelijk in latere jaren, zelfs in de reformatie, heeft zich daarbij opgesteld, onafhankelijk van wat de schriften daar zelf over zeggen. Schriften genoeg, maar de Bijbel heeft men kennelijk niet nodig. Zo is het altijd gegaan. Wat ik u voorhoud is dat Israël echt niet onder de wet leefde. In het verleden, in de dagen van de richter, in de dagen van de koningen en tot in de dagen van de Babylonische ballingschap aan toe. Nee, men had wel een tempel aan Jehovah, maar we hadden ook een tempel aan weet ik hoeveel andere goden. Een afgodsbeeld, een hoogte, een altaar, noem maar op. Jehovah was een van de velen. Er was nog een tamelijk gunstige uitzondering. Want in sommige gevallen telde Jehovah zelfs helemaal niet mee. Hoe dat ook zij, men hield die feesten niet. En dat staat in de Bijbel ook, dat men ze niet hield. Men vierde ze niet, men kende de wet niet. Men is pas onder de wet gaan leven. Letterlijk, leven onder de wet. Dat is men pas gaan doen in en na de Babylonische ballingschap. Ik heb dat wel vaker verteld, maar moet langzamerhand maar duidelijk zijn. Dat pas toen Israël wegens ongeloof uit het land verwijderd werd, pas toen wilde men de Heer gaan dienen en toen bleek het eigenlijk onmogelijk te zijn om dat te doen in overeenstemming met de wet, omdat de wet nou eenmaal veronderstelt dat Israël in het land woont, in Jeruzalem, met een tempel, met een altaar enzovoorts. En met een eigen land. De meeste feesten en inzettingen waren trouwens afhankelijk van het natuurlijke jaar, het jaar van zaaiing en oogst zal ik maar zeggen. Men moest dus inderdaad een eigen land hebben, we moesten oogst kunnen hebben, want anders kon men al deze feesten niet eens in de praktijk brengen. Maar toen men eenmaal in het buitenland was, toen kon dat niet. Maar toen wilde men wel. En toen is dat systeem ontstaan wat we nu kennen als het Jodendom of het Judaïsme. De Joodse godsdienst. En in de praktijk noemen wij dat ook het leven onder de wet. Want zo is de term die daarvoor gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Zodat we het leven van het volk als zodanig onder de wet pas tegenkomen bij de post-exilische profeten. Dat wil zeggen de profeten van na de ballingschap. Haggai, Zachariah en Malachi. En het is dan nog altijd zo'n pakweg 400 jaar voor de eerste komst van Christus. In die jaren, in die 400 jaren, heeft men inderdaad onder de wet geleefd. Maar het was bij de aanvang van die periode dat de Heer via de profeet van, via de profetie van Zachariah duidelijk maakte dat wat men daar deed eigenlijk niks anders was dan Babel. Dat het leven onder de wet feitelijk niks anders was dan wat de wereld ook altijd deed. Leefde namelijk ook onder wet. En onder de wet in slavernij. En het heette ook eigenlijk Babel. Wel, die naam werd er niet helemaal opgestempeld. Maar in plaats daarvan werd er een andere naam opgestempeld. In plaats van de naam Babel. Namelijk de naam Sinear. En ik refereer nu aan Zachariah hoofdstuk 5. Waar ik al niet in terecht kom vanmiddag. Zachariah 5. De profetie over de vrouw en de Eva, met een F dus, hè. De vrouw in de Eva, in een grote pot of zo, een maateenheid. Een beeld van Israël binnen bepaalde maten gebracht, hè. Binnen wetten dus, hè. En bovendien met een groot zwaar loden deksel erop. En lood heeft in de Bijbel altijd te maken met dat wat geschreven is, en dus de wet. Dat wat geschreven is. Lood wordt namelijk gebruikt om te schrijven. Tegenwoordig niet meer, geloof ik. Maar vroeger wel. Vandaar dat wij nog steeds een pot lood hebben. Een pot lood, ja, een pot lood. Dat is niet meer lood tegenwoordig. Ook geen pot meer. Maar, want het is grafiet of zoiets geworden. Maar vroeger schreef men inderdaad met lood. Op steen of waarop dan ook maar. Dat geeft mooi zwart af. Donkergrijs, zwart. Hè? Dus lood staat voor de schriften, maar met name de wet. En dat loden deksel is een uitbeelding van het zware gewicht, de zware last die de wet legt op de mens. Daarom is lood zo zwaar en wordt het gebruikt om te schrijven. Dat is heel eenvoudig. Het drukt uit de zware wet. Een last, een juk, die wij nog onze vaders hebben kunnen dragen, zei Petrus daar later over. Ik wil me er graag weer aansluiten, uiteraard. Nou, hoe het ook zij, wat er dan gezegd wordt in Zachariah 5, is dat deze Eva met vrouw, inclusief deksel erop, gebracht wordt naar het land Sinear. Er had ook Babel kunnen staan, maar omdat het gaat om de verborgen werking van Babel, kennelijk, staat de naam Babel er dus niet, maar een van de synoniemen. Ze werd dus gebracht naar het land Sinear. Maar daar kwam het net vandaan. Israël kwam net uit Babel. Het Jodendom, de Joden, waren ze juist uit Babel gekomen. Het Babel waarin men in ballingschap was. Dus eigenlijk ook in slavernij. Het Babel waarin de wetten van het Oude Testament waren gemaakt tot een Joods, een Judaïstisch systeem. En in datzelfde Babel kwam in die dagen dan ook de zogenaamde Babylonische Talmud tot stand. Een heleboel geschriften, meer dan alleen maar de Bijbel, zal ik maar zeggen. Met wetten en instellingen waaraan het Jodendom zich zou hebben te houden. En met die last kwam men in Canaan, in het beloofde land terug, uit de ballingschap. En toen zei de Heer, wel als zo is, dan ga je er weer naartoe. Want dat leven onder de wet, op die manier, was inderdaad niet in overeenstemming met de wil van God. En dat blijkt ook in ieder geval uit de uitspraken die 400 jaar later de Heer Jezus zelf daarover deed. Tot vele verbazing. Maar je moet bedenken dat ook het Joodse systeem zoals het bestond in de dagen van de Heer Jezus niet was een rechte uitvoering van wat er in de wet staat. Integendeel, zo wordt het dikwijls wel gezien, maar dat was het niet. Het was een verbastering, een verkrachting van de wet en in het allergunstigste geval een zeer eenzijdige toepassing van de wet. Maar dan heb ik het al eigenlijk te vriendelijk gezegd. Want in de praktijk was het een verkrachting van de wet en zo spreekt de Heer er zelf ook over. Dat men namelijk de wet geweld aandoet. En als dan het evangelie gepredikt wordt in die dagen, dan zegt de Heer, dit is in overeenstemming met de wet. En als Paulus het evangelie predikt, zegt hij, mijn boodschap die ik predik is niet in strijd met de wet, niet in strijd met de godsdienst der vaderen, integendeel, het is er de voltooiing en de vervulling juist van. Zodat u maar weer ziet dat het Joodse systeem als zodanig inderdaad slechts een verzameling wetten en leefregels is, maar zeker niet in overeenstemming met de wil van God. En daar gaat het maar om. Die wet heeft God zo op die manier niet gewild. De betekenis van de wet zit hem dan ook in de overdrachtelijke betekenis. Namelijk de wijze waarop de wet spreekt over het aanbreken van het nieuwe verbond. En hoe de wet spreekt over de bevrijding uit de slavernij. Maar nou de echte slavernij. Niet die van Egypte, maar die van de wet. En zelfs daarvan moet ik zeggen niet eens die van de wet als zodanig. Maar de slavernij gewoon van de zonde, de oude mens en alles wat daarmee samenhangt, want dat is inderdaad slavernij. Daarvan moest men verlost worden. En de verlossing van die slavernij is noodzakelijk, want als men daaruit niet verlost wordt, zal men onder die last verloren gaan. Ondergaan in de wateren, met een blok aan je been, en met een last op je schouders. En daar verdrink je mee als het oordeel komt. Dat is ongeveer de gedachte. En dat is de betekenis van vers 13 van nummer 9. Als een man die rein is. Dat wil zeggen, hij is rein en hij is niet onderweg. Kortom, hij is rein en hij is bij Jeruzalem. En hij zal nalaten het paascha te houden. Zo zal diezelfde ziel uit haar volken uitgeroeid worden. Want hij heeft de offerande des Heren op zijn gezette tijd niet geofferd. Diezelfde man zal zijn zonde dragen. Er was niks wat hem hinderde om gehoor te geven aan het woord van God. Want zo zeg ik het dan deze keer maar. En als men dus daar geen gehoor aan geeft, dan betekent dat dat men op grond daarvan verloren is. Dus er is één uitzondering dus op de regel. Het kan zijn dat men, wanneer men het woord hoort, wanneer de oproep komt om overdrachtelijk, zal ik dan maar zeggen, paascha te vieren, dat als die oproep komt, dat men dan of onrein is, of op een verre weg is. Dat wil zeggen, men is niet in de buurt. Men mist het. Om een of andere reden. Dat kan dus voorkomen. Wel, in dat geval is er ook maar echt maar één andere oplossing. En dat is een tijdelijke, dat is namelijk aan tijd gebonden. Dat is namelijk deze die vanaf vers 6 eigenlijk genoemd wordt. Nou ja, daar wordt in vers 6 naar gevraagd. Het antwoord komt natuurlijk in vers 10 en 11. Het alternatief is namelijk dat wanneer iemand onder u, vers 10, of onder uw geslachten, over een dood lichaam onrein is, of op een verre weg zal zijn, dan zal hij nochtans, nog, of alsnog, kun je zeggen, dan zal hij alsnog de Heer het paascha houden, namelijk in de tweede maand. En voor de rest is alles gelijk. Want normaal gesproken wordt het paascha gehouden vanaf de 14e van de eerste maand. Mocht men op dat tijdstip of onrein zijn, zodat men niet aan de eisen kan voldoen. Of men is domweg niet in het land en dus op een verre weg. Dan is het enige alternatief dat men dat feest viert in de tweede maand. Maar het moet wel gebeuren, is de gedachte. En als het niet gebeurt, houd het op. En dat geldt ook voor de overdrachtelijke betekenis daarvan. En die is heel gemakkelijk. De meest voor de hand liggende namelijk, is namelijk deze. Dat ooit het de eerste maand was. Wanneer is de eerste maand? Dat is makkelijk. Dat is hetzelfde als wanneer is het heden eigenlijk. Eigenlijk is dat hetzelfde. Wanneer is het heden? Dat is altijd, hè, staat er. Dat is altijd heden, zegt de Hebreeënbrief. Dus dat is makkelijk. Heden indien gij zijn stem hoort. En dat zolang als het heden genaamd wordt. Goed. Wanneer is de eerste maand? Ja, dat maakt niet uit, zeg. Nee, weet u wanneer de eerste maand is? Als men verlost wordt uit slavernij, dan is die maand de eerste maand. Ja, dat was Exodus 12. In Exodus 12 vind je namelijk dat de Heer tot het volk spreekt en zegt, nu gaat het gebeuren. Nu komt de tiende plaag en de uittocht dus uit Egypte, uittocht uit slavernij. En de Heer begint dan in Exodus 12 te zeggen, denk erom, deze maand is voortaan maand nummer 1. Wanneer is dus eerste maand? Wel zodra de verlossing komt. Het kan dus zijn dat op het moment dat de verlossing komt, nou vul ik dus andere woorden in, het kan dus zijn dat op het moment dat de verlossing komt, men of onrein is of op een verre weg is. En dan dus geen deel krijgt aan de verlossing. Want de verlossing, de uittocht uit Egypte, was op basis van op de 14e het slachten van het paaslam en eten van het paaslam en op de 15e tot en met de 21e het zevendaagse feest van Pascha, of ook genoemd het feest van ongezuurde broden. Dat moet gebeuren en op grond daarvan wordt men verlost uit de slavernij. Wel, op het moment dat die verlossing komt, de eerste maand, wel, dan wordt men verlost, tenzij dan dat men niet wil. En dus dit niet vieren wil. Dan wordt men uitgeroeid en dan zal men zijn zonde dragen enzovoorts, uiteraard. En de enige andere mogelijkheid is dat men onrein is en dus niet kan. Of op een verre weg is en dus ook niet kan. Want het moest wel gevierd worden in Jeruzalem eigenlijk. Ja, zeker, dat was de bedoeling. Men was hier weliswaar in de woestijn. Maar ik zei al, dit is ook al uitzonderlijk wat hier gebeurt. He, maar dus of men is onrein of men is op een verre weg, dan kan het niet. Dan moet het een maand later, dan moet het op dezelfde data, de 14e en de 15e tot en met de 21e. Maar nou in de tweede maand, maar die tweede maand wordt voor die gelegenheid uiteraard ook een eerste maand. Dan wordt dat de maand waarin de verlossing komt. En dan komt de verlossing dus inderdaad een cyclus, een maan. Ja, een maancyclus. Een maand later, als het weer volle maan is dus eigenlijk. Ja, daar komt het op neer. Wel, waar wordt dat vervuld? Want dat is makkelijk genoeg. Wanneer kwam de verlossing? Als ik het zo zeg, is makkelijk, hè? Wanneer kwam de verlossing? Wel, bij de eerste komst van Christus. En het slachten van het paaslam komt uiteraard overeen met de dood van de Heer Jezus, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, zegt 1 Korinther 5. In het verleden is dat gebeurd. En in de eerste komst van Christus vond plaats dus de dood en opstanding van de Heer Jezus op de 15e en de 17e respectievelijk van dezezelfde eerste maand. Tijdens de dagen van Pascha. Zie? En de opstanding van Christus, de ochtend van de opstanding van Christus komt overeen met die ochtend in Exodus inderdaad. Waarop Israël door de Schelfzee trok. Waarop Mozes op de zee sloeg en de wateren zich openden en het volk door de Schelfzee heen de vrijheid tegemoet ging. Uit de slavernij verlost werd dus. En later op de verjaardag daarvan stond de Heer op uit de dood. De 17e van de eerste maand. Maar het probleem is, bij die gelegenheid, toen dat gebeurde aan het begin van onze bedeling, toen waren er, die waren onrein. En er waren er ook op een verre weg. En let even op, het wordt natuurlijk in de eerste plaats gezegd van Israël. Wie waren er onrein? Dat is makkelijk. Wel, Israël als volk was onrein. Je kunt het niet van alle Israëlieten zeggen, want het was niet zo. Dat leidt trouwens andere normen. Je mag aannemen dat het grootste deel van Israël, van de Israëlieten, van de Joden, letterlijk zelfs rein was. Naar de voorschriften van de wet althans. En we weten zelfs dat de Heer zo spoedig moest sterven en begraven worden op diezelfde dag, nog juist vanwege die wetten daaromtrent. Dus van de Joden als zodanig kun je dat niet zeggen, maar wel van het volk als zodanig. Het volk als zodanig was namelijk onrein, precies zoals hier staat, over een dood lichaam. Nou, er staat eigenlijk over een ziel. Over de ziel eens mensen. Israël als volk was onrein over de ziel eens mensen. Van welke mens dan? Makkelijk, hè? Kijk, wat hier met deze uitdrukking in de wet letterlijk bedoeld wordt, is dat een mens onrein kan zijn omdat hij een dode heeft aangeraakt. Daardoor wordt hij namelijk onrein en die onreinheid duurt minimaal 7 dagen. En dan moest hij gereinigd worden door het as en het water der ontzondiging van de rode vaars enzovoorts. Maar dat is een ander onderwerp, dus dat noem ik nou niet. Maar de gedachte is dus dat iemand die een dood lichaam aanraakt, onrein is en hij blijft dat ook minstens 7 dagen. En dat betekent dat hij niet dan in diezelfde dagen het Pascha kan vieren. Wel, Israël als volk was in die dagen onrein van een dood lichaam, in de bredere betekenis, omdat dat dode lichaam ongetwijfeld gewoon is de Heer Jezus. Het volk als zodanig was daar verantwoordelijk voor, had schuld aan de dood van de Heer Jezus, was op die grond onrein. En wat er dus gebeurd is met het volk als zodanig, niet met alle leden van het volk, dat is wat anders. Maar wat er gebeurd is met het volk als zodanig, is inderdaad dat het geen deel gekregen heeft aan de verlossing die toen wel degelijk tot stand kwam. Ja, zo was het. Ze waren onrein. En iets dergelijks geldt voor de andere uitdrukking, namelijk of op een verre weg, iemand die op een verre weg is. Dat een verre weg wil niet gewoon maar zeggen dat het nogal een eind lopen is. Een verre weg wil zeggen dat het een internationale route is. Want degenen die verre zijn, wie zijn dat? Dat zijn heidenen. Degenen die verre zijn, zijn namelijk de heidenen. En een verre weg is dient ten gevolge een weg naar de heidenen of onder de heidenen. Het is een buitenlandse weg. Iemand die dus op reis is in het buitenland. Let erop dat er niet staat iemand die in het buitenland woont, want die wordt gewoon puur als heiden gerekend. Maar hier gaat het om Israëlieten die in het buitenland reizen en dus niet ter plekke zijn op de juiste tijd en op de juiste plaats dus zijn om het feest te vieren. En zo was het met het andere deel van het Joodse volk. Het ene deel had als Joodse staat rechtstreeks de verantwoordelijkheid voor de dood van de Heer Jezus. Aan de andere kant was er een veel groter deel van het Jodendom inderdaad op een verre weg. En in onze dagen is dat nog precies hetzelfde. Een minderheid vormt de tegenwoordige Joodse staat, in ongeloof uiteraard. En een meerderheid is onder de heidenen verstrooid, op een verre weg. Zo was het in die dagen ook. En toen daar de Heer verscheen, toen bleken daar inderdaad vele Joden op een verre weg te zijn. En het ontging hen volkomen wat er in Jeruzalem in die dagen gebeurde. Dat is waarschijnlijk waar voor het grootste deel van het volk. De consequentie daarvan is ook dat het volk als geheel, niet alleen de Joodse staat, maar ook het Joodse volk in de verstrooiing, als volk geen deel gekregen heeft aan de wel degelijk aangekondigde en beloofde verlossing. Die verlossing werd wel gepredikt, ook in de dagen van de Heer Jezus, door Johannes de Doper en de discipelen. Maar toen het zover was, was men of onrein van een dood lichaam, of men was op een verre weg, één van beide. En dus heeft het volk hieraan geen deel gekregen. Dan is de vraag, hoe moet het nu? En dat is de vraag die via Mozes gesteld wordt aan de Heer. En het antwoord is duidelijk, namelijk, gij zult alsnog het Pascha houden, namelijk in tweede instantie. Dat is een andere uitdrukking voor in de tweede maand, natuurlijk. In de tweede maand, alsnog. Dat betekent inderdaad dat Israël in de toekomst alsnog deel zal krijgen aan de verlossing. Wel wat later, maar het gebeurt wel. Dat het later gebeurt, is in de eerste plaats natuurlijk de eigen schuld. Schuld van het volk als zodanig. Ik zei niet dat er één Jood was die er iets aan kon doen nu. Maar daarom is het wel de schuld van het volk als zodanig. Maar men zal er als volk in de toekomst in tweede instantie alsnog deel aan krijgen. Wanneer dat is, is makkelijk genoeg. Als het feest in de eerste maand overeenkomt met de eerste komst van Christus, dan lijkt het toch wel erg voor de hand te liggen dat het vieren van ditzelfde feest in de tweede maand dan overeenkomt met de tweede komst van Christus. En zo is het ook. Dat is de normale betekenis daarvan. Het betekent dus eigenlijk dat Israël ooit het Pascha vierde bij het aanbreken van het oude verbond. En dat Israël in de toekomst alsnog het Pascha zal vieren als het nieuwe verbond aanbreekt. Maar daartussenin is al een tijdstip geweest dan, dat moet u wel vasthouden, daartussenin is al een tijdstip geweest waarin ook het Pascha gevierd werd, waarin ook het nieuwe verbond aanbrak, maar waarbij Israël als zodanig, als volk schitterde door aanwezigheid. Zo was het eigenlijk. Ik hoop dat u het begrijpt. Als we dus nu spreken over dat Israël als volk tweemaal het Pascha viert, overdrachtelijk gezien, dan bedoel ik daarmee de eerste keer bij het aanbreken van het oude verbond, Exodus 12, de uittocht uit Egypte, waarbij de maand van toen ook inderdaad de eerste maand werd, en de andere keer zal zijn bij de wederkomst van Christus aan het einde van de 70ste week van Daniël, want dan vindt de bekering van Israël plaats en dan dus zal Israël deel krijgen aan het nieuwe verbond en definitief verlost worden als volk. Alleen bij nader inzien blijkt die tweede viering van de Pascha toch al een keer eerder hebben plaatsgevonden, namelijk één maand eerder, om zo te zeggen. En dat is wat hier in nummer 9 gezegd wordt. Want in Exodus 12 vinden we de eerste viering van Pascha. Dat is geen probleem. Uittocht uit Egypte. En later wordt gezegd dat elke andere viering van Pascha een herinnering is aan die eerste viering. Dus het blijft bij die allereerste keer, bij het aanbreken van het oude verbond. Maar hier staat, in nummer 9, dat de Heer tot Mozes spreekt, in het tweede jaar nadat zij uit Egypteland uitgetogen waren, in de eerste maand. Dat wil zeggen, het is gewoon één jaar daarna, hoor, vergis u niet. Het is niet twee jaar later, het is één jaar later. Het tweede jaar komt altijd één jaar later, dat weet u toch, hè? Dus dat werd te moeilijk. En dan kan ik er ook niks aan doen. Maar goed. Er was een vol jaar voorbij gegaan, toen werd het ten tweede male de eerste maand. Het tweede jaar brak aan. En aan het begin van het tweede jaar, dus weer, nu in de, weer in de eerste maand, zegt de Heer tot Israël dat de kinderen Israël het Pascha houden zouden op zijn gezette tijd. En dat is eigenlijk de eerste keer dat ze het vieren in de woestijn. De eerste keer na de verlossing uit Egypte. En waar het om gaat is dat juist deze paasviering, die hier genoemd wordt, een beeld is van het aanbreken van het nieuwe verbond. Die van het eerste jaar was het aanbreken van het oude verbond. Die van het tweede jaar nu was het aanbreken van het nieuwe verbond. En bij deze gelegenheid doet ze het probleem voor dat een deel van Israël niet beschikbaar is voor het vieren van dit Pascha. Nou, dat is de gedachte. Want het gaat uiteraard over het aanbreken van het nieuwe verbond. Waarbij die gelegenheid, dat was dus rond de eerste komst van Christus, bij die gelegenheid was Israël, zelfs als volk in meerderheid dus, was Israël inderdaad niet beschikbaar. En het kreeg dus ook inderdaad geen deel aan de verlossing. En daar gaat het om. En dan krijgt het dus alsnog. Degene echter die toen wel beschikbaar waren, zijn dan dus een type van ons. Dat wil zeggen, een type van de gemeente. Dat begrijpt u toch, hè? Het gaat er gewoon om dat hier sprake is van een vertraagde toepassing van het nieuwe verbond. Een latere toepassing. Wel, wij zijn niet de vertraagde, wij zijn de eerstelingen juist. Wij zijn juist degene die op de bestemde tijd inderdaad deel hebben gekregen aan de verlossing die ons werd aangeboden. En of we nou inboorlingen waren of vreemdelingen, inmiddels zijn we allemaal medeburgers der heiligen geworden als gelovigen en huisgenoten Gods. En inderdaad hebben wij deel aan het geslachte lam. En dus worden wij opgeroepen in 1 Korinther 5 om toch vooral het feest van de ongezuurde broden te vieren. Dat is de gedachte. En de vertraagde viering van dit Pascha is een uitbeelding van de latere toepassing van deze principes van het nieuwe verbond op Israël in de toekomst. Een volgend verhaal zit eraan vast. Ik sta even te aarzelen van, hoe zal ik dat nou weer eens vertellen? U weet waarschijnlijk dat in de profetieën altijd de moeilijkheid zich voordoet dat vele profetieën van toepassing zijn, letterlijk, gewoon blijkbaar op de gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus. Al was het maar omdat de profetieën zijn met betrekking tot de bekering en terugverzameling van Israël en zelfs de oprichting van het Messiaanse Rijk, niet alleen over Israël, maar ook over de heidenen. Het probleem van die profetieën is echter dat zij in het verleden de komst van de Heer in vernedering in de weg zouden kunnen staan. En dat is niet alleen deze, dat zijn de talloze. Want wij weten dat vele van die profetieën, eigenlijk het merendeel van die profetieën, pas vervuld zou worden, letterlijk, na de eerste komst van Christus. En dus eigenlijk na de roeping van de gemeente. Voorbeeld voor zijn uitspraak vind je natuurlijk in Handelingen 15. Weet je wat Simeon heeft verhaald? Hoe God zich eerst uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam. En bovendien zegt hij, dat staat ook in de profeten, want na deze zal ik wederkeren en wederopbouwen de vervallen hut van David en wederoplichten wat daarvan verbroken is enzovoorts. Het probleem is dan, en ik zeg het maar weer op een tamelijk plastische wijze, het probleem is dan dat als Petrus op de Pinksterdag zijn bekende toespraak houdt en zegt, deze Jezus is geworden tot Heer en tot Christus, dat dan altijd nog bijbelvaste Joden zouden kunnen zeggen, maar Petrus, dit kan niet, want ik heb nog minstens 2 handen vol profetieën die vervuld zouden moeten worden voordat de Messias zou komen. En die zijn nog niet vervuld. Dus kan deze Jezus de Messias niet zijn. Zoals daar zijn, en dan ga ik even heel kort weer, schop ik hier even zo tegenaan. Dan gaat hij weer. Want er staat in het laatste vers van het Oude Testament, staat, zie, ik zend u de profeet Elia, en pas dan zal de Messias komen. Of er staat een paar hoofdstukken eerder in hetzelfde Bijbelboek, zie, ik zend mijn engel voor mijn aangezicht heen, maar dat gaat over de komst van Elia. En pas dan zal de Messias komen, en een Jood weet het heel goed, want als die Pascha viert, dekt hij 1 stoel extra, 1 couvert extra, jazeker. En dan moet er iemand vragen, waar is die stoel voor? En dan moet vader zeggen, die is voor Elia, die komen zou. En toen zei de Heer, en als jullie geloofd hadden, dan zou Johannes de doper geweest zijn, de Elia die komen zou. Maar jullie hebben niet geloofd, nou was dit niet. Maar als een Israëliet zou zeggen, de Messias kan niet komen, want Elia is nog niet gekomen, dan is het wel degelijk zo dat de profetieën over de komst van Elia worden toegepast op de komst en het optreden van Johannes de Doper, die immers kwam in de geest en de kracht van Elia. Het is helemaal niet moeilijk. Hoewel het zou je gedacht zijn hoe moeilijk men het allemaal al gemaakt heeft, hè? Dit soort dingen. Het is niet moeilijk. Dan is Elia Johannes de Doper. Nou, dus, de vraag is nu voor ons even, waarom moest eigenlijk Johannes de Doper komen? Heb je dat ook altijd zich afgevraagd? Waarom moest de Heer nou eigenlijk een wegbereider hebben? En als ik de vraag stelde, kreeg ik altijd als antwoord, ja, omdat het in het Oude Testament staat, dat het moest. Maar dat vond ik nooit een goed antwoord, want de volgende vraag is dan, maar waarom stond het dan in het Oude Testament? En dan kwam natuurlijk het antwoord, ja, omdat hij nou eenmaal komen zou, hè? Ja, goed, daar blijven we dus mee ronddraaien. He? Waarom moest dat? Wel, omdat men anders zou zeggen, Jezus kan de Messias niet zijn, er moet een voorloper komen. Want er komt zo'n voorloper straks in de toekomst. En dat is niet voor niks, die is dan werkelijk noodzakelijk, omdat na de opname van de gemeente, let u even goed op, want dat is weer belangrijk, hè? Omdat na de opname van de hele gemeente uiteraard weg is. En dan heb ik nog weer een mooi bewijs voor. Ik heb het al vaak genoeg gezegd langs op andere schriftplaatsen, maar ik heb nog een mooi bewijs. Anders hoeven er namelijk geen 2 getuigen te komen. Want als een deel van de gemeente achterblijft, die zullen dan door de opname van de gemeente toch zeker wel weten waar het dan allemaal over gaat. Als achtergeblevenen. En die zouden dan best 2 van kunnen missen om die naar Jeruzalem te zenden, om daar te prediken in Jeruzalem. Maar dat gebeurt niet, omdat het niet zo is. De gemeente is namelijk weg. En omdat er dus dan helemaal geen gelovige op aarde is achtergebleven. En omdat er volgens de schriften, volgens Gods belofte, altijd een gelovige overblijfsel op aarde zal zijn, zendt God dus 2 andere gelovigen. Niet van dit maaksel, maar nou zeg ik een term buiten het schriftverband. Dat wil zeggen 2 andere gelovigen, niet van deze bedeling, dat kan niet, want die zijn met de opname van de gemeente mee. Dus 2 andere gelovigen, uit minstens 1 verdere bedeling terug, dus uit de bedeling van de wet, mag je aannemen, hè, om te prediken in Jeruzalem. En minstens 2, want 1 getuige is te weinig, dat weet u, hè. Bij de mond van twee, liever drie, getuigen ze alle woord bestaan. En we kennen de twee, de ene is Elia, want die kan de hemel sluiten, zegt... wie zegt het allemaal? Het Oude Testament. En de Heer Jezus zegt het, en Jacobus zegt dat. En Openbaring 11 haalt het gewoon aan. Die twee getuigen, we mag de hemel te sluiten, zodat het niet zou regenen. 3,5 jaar niet, het was bij Elia ook al zo. Dus dat kan niet missen. En de andere getuige is kennelijk Mozes, want ze hadden macht om water in bloed te veranderen. Ik ken maar één die dat kon. Dat was dus Mozes. Zodat je achteraf nou ook weet waarom de Heer het lichaam van Mozes nog nodig had. Waar staat dat? Wel één hoofdstuk voor het boek Openbaring. Judas. Dan weet u meteen waarom het daar staat. De man was nodig om weer te verschijnen, een paar hoofdstukken verder. Zo zit dat gewoon, dit is heel gemakkelijk. Twee getuigen, namelijk Mozes en Elia. En de Heer zegt, Elia zal komen en bovendien ook Mozes, want hij zegt niet, ik zal u veroordelen, maar Mozes zal u veroordelen. En hij ziet dat zelfs dat letterlijk gebeuren zal. En zelfs dat er een letterlijke vervulling is van de profetie, dat de Heer zegt tegen Mozes, een profeet als gij zal ik zenden. En dan zeggen wij, ja dat is Christus. Jawel, maar Elia was ook een type van Christus. En Mozes ook. Maar niettemin komt er een letterlijke Elia. En er komt zelfs een letterlijke Mozes. De letterlijke Mozes. Allebei waar, let maar goed op. Een profeet als gij, uit uw broederen enzovoorts. En naar die profeet moeten ze luisteren. En, want anders zullen ze gedood worden. Dat wil zeggen, Mozes krijgt alsnog zijn revanche. In de toekomst, ja. Een afgebroken carrière had hij, maar die carrière wordt in de toekomst voortgezet. Nou, hoe dat ook zij, ze komen in de toekomst terug. Kijk, waarom dan Johannes de Doper kwam? Wel, om deze profetie met betrekking tot de komst van Elia inderdaad uitdrukkelijk een toepassing te geven, zodat niemand kon zeggen, deze Jezus kan de Messias niet zijn. Zo was er de profetie over, ik zal de lieden van belachelijke lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen ze mij niet horen. En dat moest dus ook gebeuren voor de eerste komst van Christus. Wat gebeurt nu in onze dagen, waarbij de heidenen het evangelie prediken aan Israël, dat is de normale vervulling van die profetie uit Jesaja 28, uiteraard. Maar dat is in onze bedeling zo. Er moest er ook een gebeuren voordat onze bedeling aanbrak. Of aan het begin van onze bedeling dan op zijn minst. En dat is ook inderdaad gebeurd. En want dat was de zin, de enige nut ook, van het spreken in tongen op de Pinksterdag en en in die generatie. Als teken voor de ongelovigen staat er in 1 Korinthe 14. Niets meer dan dat. Met verder geen enkel praktisch nut. Ook niet tot opbouw van de gemeente. Niets van dat alles. Alleen een geforceerde vervulling, opdat niet iemand zou kunnen zeggen, deze Jezus is de Messias niet, want God moet nog tot ons spreken door belachelijke lippen. Wel, God had het gedaan inmiddels. En belachelijk was het. Nou, in de oren van een Jood zeker. Ja. Om daar in een Veluws dialect het evangelie te horen prediken, dat is belachelijk. Nee, dat gebeurde toen niet, maar dat gebeurt nu wel. Ja, goed. Nou, en zo zijn er talloze van deze profetieën. Van horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. Dat is de huidige situatie van Israël. Maar de Heer zei, toen hij de gelijkenis van het zuurdesem, en daar hebben we het eigenlijk een beetje over, toen de Heer de gelijkenis vertelde van het zuurdesem, toen zei hij, dit is de vervulling van wat gesproken is door Jesaja. Horende hoort, maar verstaat niet. En ziende ziet, maar bemerkt niet. En waarom was dat nodig? Waarom spreekt gij tot hem door gelijkenissen, zeggen de discipelen? Wel, zegt de Heer, omdat die profetie vervuld moest worden. Dat was dus toch het antwoord. Omdat de profetie vervuld moest worden. Waarom moest Elia komen? Omdat ze naar hem zouden luisteren? Nee, omdat de profetie vervuld zou worden. Enzovoorts. Waarom spreken in tongen? Wel, omdat de profetie vervuld zou worden. Enzovoorts. De volgende vraag, waarom moest de profetie vervuld worden? Omdat men anders niet kon aanvaarden, terecht niet, op grond van de schrift niet, dat deze Jezus de Messias was. En daarom werd een vroegtijdige vervulling van die profetie geforceerd. Maar de definitieve kwam pas later. Nou, dat is de gedachtegang zoals we die in de hele schrift tegenkomen. Eerst een aanvankelijke toepassing van de profetie en later pas de definitieve. En zo zit het dan ook inderdaad met de toepassing van het hele nieuwe verbond. Eerste toepassing ervan, nu, op Gods tijd, op de gemeente waarbij wij verlost zijn geworden uit de slavernij en in de toekomst alsnog de vervullingen van definitief op Israël, waarbij inderdaad alle beloften die gedaan zijn in het verleden een directe, zinvolle vervulling zullen krijgen. Dat is de gedachte. En in onze dagen zijn het zowel vreemdelingen als inboorlingen, dat wil zeggen heidenen zowel als joden, die inderdaad zich verzamelen, niet in Jeruzalem, maar in iets waar Jeruzalem wel een beeld van is. In de hemel zelf namelijk, eigenlijk, die daar verzameld worden om al daar, als burgers van een nieuw Jeruzalem, een hemels Jeruzalem, het Pascha te vieren. Het feest van de ongezuurde broden. Het feest van dat het zuurdecem is weggedaan. Het feest namelijk dat wij verlost zijn uit de slavernij. Dat is de gedachte. En het eigenaardige is dan, en dat moet ik er natuurlijk wel bij vertellen, het eigenaardige is dan dat als Israël in de toekomst aan het einde van de 70ste week van Daniël tot geloof komt, tot aanroepen van de naam des Heren, dan is dat, maar dat ga ik nou niet uitleggen, hoor, ik zeg het alleen nou, hè, dan is dat ongetwijfeld op dezelfde dagen, namelijk in diezelfde eerste maand van het jaar, de maand Nisan. De maand waarin men, waarop men op de tiende van de maand het paaslam in huis moest nemen. En de tiende van de eerste maand was bij de eerste komst van Christus de dag waarop de Heer zelf Jeruzalem, of naar Jeruzalem reed. Als vervulling van de profetie, zie, uw koning komt op een ezel. Hij is arm en hij is een heiland. Maar zal ik nog eens wat zeggen? Daar staat ook bij dat het de vervulling is van een profetie in het Oude Testament. Zij deden dat opdat de profetie vervuld zou worden van Zacharia 9. En als we nou consequent zijn, trekken we de lijn door en zeggen dus dat die profetie over de verschijning van een vernederde Messias net zo goed een toepassing vindt aan het einde van de 70ste week van Daniël, waarbij de Heer inderdaad als de gekruisigde en dus als de vernederde zal verschijnen aan zijn volk. En als u mij vraagt, op de tiende van de eerste maand. Ik weet het niet helemaal zeker, want het steekt niet op een week, hoop ik toch, hè? Maar goed. Nee, binnen die grenzen zie ik het toch wel. Maar ik dacht dat het ook op de tiende van de eerste maand is dat de Heer dan daar verschijnt. En zich vertoont. Ik zat meteen op diezelfde dag de olijfberg scheurt, daar weet ik allemaal niks van. Want zo nauwkeurig staat het ook allemaal niet. Hè. Je moet het niet nauwkeuriger maken dan het er werkelijk staat. Maar ik denk dat aangezien de 69e week van Daniël eindigt op de tiende van de eerste maand bij de zogenaamde intocht in Jeruzalem, dat ook de 70e week zal eindigen op de tiende van de eerste maand bij een intocht, wel niet in Jeruzalem, maar na Jeruzalem. Net als dat het dat in het verleden was uiteraard. Want u weet waarschijnlijk dat ook die zogenaamde intocht in Jeruzalem eindigde op de Olijfberg. En niet benedenaan bij Jeruzalem. Het eindigde op de Olijfberg, bij de afdaling. Daar stopte het. Daar weende de Heer en toen was het feest afgelopen. En als u het mij vraagt, gebeurt het in de toekomst weer. Waarna vervolgens ook Jeruzalem zelf zal wenen over de dood van de eerstgeborenen. Want zo staat het in Zacharia 12. Ik denk dus dat de profetie van Zacharia 9 over de komst van de verlosser, uw koning, arm en als heiland, dat is een definitieve vervulling ook pas in de toekomst vindt. Hoewel hij een toepassing kreeg in het verleden. Maar wat ik u wilde zeggen is dit. Dat als men daar aan het eind van de zevende week op de tiende van de eerste maand een ontmoeting heeft met het paaslam, dan is men net zo goed onrein. In ieder geval letterlijk. Omdat het is in de dagen van de zevende week, de val van Jeruzalem, de dagen waarin heel Palestina vol zal liggen met lijken, zodat de stang daarop gaat en dat ze later 7 maanden geloof ik nodig hebben, als ik me goed herinner. Of was het 7 jaar? 7 jaar, hè? 7 maanden. Soms dan gooi ik het ook door elkaar, maar ik ben blij dat u er allemaal bent om te corrigeren. 7 maanden lang dan in ieder geval zal men het land reinigen. Ontdoen van de lijken. Wel, dan zal men in Jeruzalem niet Pascha kunnen vieren. Daar zijn niet eens paaslammeren meer. Bovendien, Jeruzalem is er niet eens meer, want het wordt verwoest. Nou is Jeruzalem niet strikt noodzakelijk, want hier vierde men het ook in de woestijn. Normaal gesproken, even tussendoor, normaal gesproken zegt de wet, men moest 3 maal per jaar optrekken naar Jeruzalem om daar feest te vieren, inclusief het Pascha. Toch kon het in de woestijn ook. Want hier wordt het in de woestijn gevierd. Voor zover ik weet de enige keer. En dat is nou net het hele punt, want in die dagen aan het eind van de zevende week, wanneer Israël dus in tweede instantie Pascha viert, want wij hebben deel gehad aan de eerste paasviering dan, hè? U begrijpt toch waar ik het nou over heb, in de eerste maand, hè? Nieuwe verbond hebben wij deel aan gekregen. Als Israël in de toekomst alsnog Pascha viert, is dat niet alleen overdrachtelijk pas in de tweede maand, maar ik geloof dat het ook letterlijk in de tweede maand is. Dat heb ik al vaker verteld overigens. Maar ik geloof dat het letterlijk in de tweede maand is. Dat wil zeggen dat een maand na het einde van de 70ste week van Daniël Israël het Pascha viert. En op grond van dit schriftgedeelte lijkt het me ook duidelijk dat men dat niet viert in Jeruzalem. Ik zou trouwens niet weten hoe je binnen één maand in het land kunt zijn en dan rein kunt zijn. Daar geloof ik niet in. Dus het lijkt mij inderdaad dat ze dan het Pascha vieren. Nou, wat dacht u van in Petra, in de woestijn? Een maand later. Dat het zo is, heb ik niet de minste twijfel over. Omdat als Israël later, in de dagen van Hiskia, het wetboek terugvindt. En de Joodse godsdienst dus opnieuw wordt. Nee, het was niet die dagen dat men het wetboek terugvond, dat was een andere koning. Maar in de dagen van Hiskia wordt de Joodse godsdienst, staat er dan, weer hersteld. Wordt de tempel gereinigd en al dat soort dingen weer. Dan blijkt dat de tempel ook niet op tijd klaar is om er Pascha in te vieren. En dat is in 2 Kronieken 30. En dan blijkt dus dat men bij die gelegenheid, bij een herstel van de dienst aan Jehovah, inderdaad, dat daar het hele volk, dat is geen uitzondering, dat daar het hele volk pas in de tweede maand Pascha viert. Niemand viert het in het eerste. Allemaal dus in het tweede. Zodat bij nader inzien het vieren van het Pascha in de tweede maand nogal populair was, kun je wel zeggen dan, hè? Dat komt nogal vaak voor. Waarom? Omdat het zowel overdrachtelijk als letterlijk op Israël van toepassing gebracht wordt. En ik heb het al eerder gezegd, dat is ook het geheim van de 1290 dagen uit Daniël 12. Want normaal gesproken wordt daar steeds een tijdsduur gegeven van 1260 dagen, vanaf het midden tot eind van de 70ste week. Maar als Daniël in laatste instantie ernaar vraagt, zegt de Heer, want dan is de vraag, hoe lang zal die onreinheid zijn? Hoe lang zal de ontheiliging wezen of de onreinheid? Ik weet niet welk woord er precies staat, maar daar gaat het over. En dan is het antwoord 1290 dagen. Tot verbazing van de aanschouwers, denk ik wel eens, hè? Waar ik ook lange tijd bij behoord heb dan. Maar het probleem lost zich simpel op door te zien dat het niet gaat om een tijdmeting tot aan het eind van de zevende week, maar integendeel tot één maand later. En als het eind van de zevende week samenvalt met de paasviering in de eerste maand, de bekende data, dan betekent één maand later dat het gelijk valt met de paasviering in de tweede maand. En dat zou dan in de woestijn moeten zijn, waarheen men dan immers uittrekt. En daar houden we dus maar op. Maar dat is de toekomende toepassing van Israël, zowel letterlijk als overdrachtelijk, de toepassing op Israël van deze instellingen van Pascha en ongezuurde broden. Belangrijk is overigens niet wanneer het gebeurt, belangrijk is dat het gebeurt, dat men inderdaad verlost wordt. Belangrijk is ook dat dit dan een van de profetieën is waaruit uitdrukkelijk blijkt dat de beloften omtrent het nieuwe verbond eerst worden toegepast en daarna weer worden toegepast. Dat wil zeggen, eerst worden toegepast blijkbaar op de gemeente en daarna alsnog op Israël en de volkeren. Dat is het probleem wat de protestantse orthodoxie altijd voor ogen heeft. Want die hebben het wel aardig in het vizier, gewoonlijk, dat de beloften die in Israël gedaan zijn geestelijk worden toegepast op de kerk. Ze hebben daar volkomen gelijk in. Als ze niet meer zeggen dan ik nu, dan is dat volkomen juist, hè? De praktische toepassing, dat, nou ja, goed, daar kun je over van mening verschillen. Maar het is een bijbels gegeven dat die beloften worden toegepast op Israël. Maar het is wel erg om bijbels te beweren dat ze daarom niet worden toegepast op Israël. Zij zullen namelijk in tweede instantie worden toegepast op Israël. In de tweede maand. In de tweede maand. Na deze. Na de opname van de gemeente. Nadat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. Dus Romeinen 11 natuurlijk. Dan zal door geloof heel Israël, het overblijfsel dus, zalig worden enzovoorts. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar dat is pas in tweede instantie. En het zijn belangrijke dingen, vooral als we ooit te maken krijgen met Joden. En zeker als we te maken krijgen met orthodoxe Joden. Hier staat inderdaad dat Israël als volk pas in tweede instantie deel krijgt aan die dingen waar anderen, met name heidenen, in eerste instantie deel aan krijgen. Omdat Israël namelijk onrein was of op een verre weg, een weg onder de heidenen. En die weg onder de heidenen is men eigenlijk nog steeds. Pas in de toekomst zal de terugverzameling door de Heer zelf plaatsvinden. In dat verband wou ik toch nog even gaan naar het Nieuwe Testament, namelijk naar Galaten 5. De essentie van deze feesten, of van het feest van Pasen, is namelijk dat aan het begin het paaslam geslacht wordt en gegeten en het bloed gestreken wordt aan de deur, die daarom een levende deur wordt, enzovoorts. En dat op grond van het geslachte paaslam en op grond van de levende deur en zo het feest gevierd wordt. Het feest van de ongezuurde broden. En wat zuurdesem is, wel, dat is het spul wat weggedaan wordt, waar men van verlost wordt. Als men dus verlost wordt uit slavernij en men viert daarna het feest dat het zuurdesem is weggedaan, dan betekent dat in ieder geval dat het zuurdesem een beeld is van slavernij. Gewoonlijk zeggen wij het wat anders, want als je het begrip zuurdesem in de Bijbel nazoekt, dan zal blijken dat er gesproken wordt in Matthäus 16 over het zuurdesem der Farizeeën en Sadduceeën. Ik vind het nooit zo leuk voor de jongens zelf dat ze samen op één hoop geveegd worden. De orthodoxie en de vrijzinnigheid worden in één adem genoemd en worden aangeduid als zuurdesem. Nee, dat was toen zo. En dat wordt zelfs herhaald in Matthäus. Wat lach je nou? Oh, nou goed. Matthäus 16, vers 6. En vers 11 en vers 12 wordt het herhaald. Staat er dus drie keer. Later in Marcus 8 wordt gesproken over het zuurdesem van Farizeeën en van Herodes. Zuurdesem van Herodes. Waarbij Herodes ook staat niet alleen voor de man, maar voor een leer. Net als de Farizeeën en de Sadduceeën hebben we ook te maken met Herodianen. Andere categorie binnen het Jodendom. Dat waren die jongens waarvan we er tegenwoordig zoveel kennen, die namelijk geloofden dat langs politieke weg de Messiaanse belofte vervuld zouden moeten worden. Bijvoorbeeld door welke afkortingen zal ik nou eens noemen? Alles waar een S in staat en waar een G in staat en een R en begrijp je wel? Dus dat, ik zal ze niet te veel eren. Maar in ieder geval, helaas is het in onze dagen ook zo dat vele christenen menen dat langs de weg van de politiek de verlossing tot stand moet komen. Wat natuurlijk tamelijk dwaas is, want dan daarmee heffen zij zichzelf op natuurlijk. Als het langs de politiek moet, kun je de kerk opheffen. Dat gebeurt ook geloof ik langzamerhand, maar daar gaat het nou niet over. Nee, daar lig ik niet van wakker hoor, denk dat nou maar niet. Integendeel. Want Sadduceeën, Farizeeën, dus orthodoxie, vrijzinnigheid en de politieke richting, is precies de driedeling die wij vandaag ook kennen in het christendom. Wij rekenen onszelf daar dus nooit bij, hè. Dus we zijn ook niet een categorie. Wij staan er volkomen buiten. Ik wel tenminste. En wel diezelfde driedeling kennen we nu nog. En van alle drie wordt gezegd, het is zuurdesem. Zuurdesem, dat is dat wat het deeg doet groeien. Groter doet lijken dan het is. Zie? Neemt in omvang toe, niet in gewicht, dat weet u toch, hè? Het soortelijk gewicht wordt steeds lager, maar het uiterlijk lijkt heel wat. Dat is zuurdesem. Dat is wat Farizeeën, Sadduceeën en Herodianen tot stand brengen. Maar zuurdesem is net zo goed de werking van de zonde. De hoogmoed namelijk van de mens. Het omhoog grijpen. Kom aan, laat ons een toren bouwen. Laat ons tichelen strijken en doorbranden. Enzovoort. Dat is allemaal zuurdesem. Waarom moest dat stro in die bakstenen? Weet u dat? Had je minder klein nodig? Leken ze groter? Ze werden wel lichter. Het is net als zuurdesem. Nee, de stro verbrandt toch in de oven hoor. Maar het resultaat is dat je dan van die mooie holle pijpjes, holle kanalen in je bakstenen hebt. Van dat luchtige steen. Dat isoleert misschien beter of zo. Weet je veel. Zou wel ergens nuttig voor zijn. Hè? Maar het is precies als zuurdesem. Toch? Nou. Wel, dat zuurdesem, dat is gewoon uiteindelijk gewoon de werking van de zonde. De oude mens. Farizeïsme, Sadduceïsme, zoals Herodianisme, alle drie richtingen sluiten heel goed aan bij het normale menselijk streven. Namelijk of het vasthouden aan wat overgeleverd is, dan heet dat orthodox. Dan is men star, ja sorry dat ik het zeg, maar zo is het. Dan zit men gevangen, gevangen binnen wat overgeleverd is. Er is altijd gezegd dat het zo moest, dus moet het zo. Waarom is dat zo? Ja. Om toch, zeggen de Groningers dan. Om toch, hè? Daarom, zegt de westerling. En daarom is geen reden, zegt men dan erachteraan, hè? En er komt nog meer, maar dat laat ik nou maar even achterwege. Hoe dat ook zij, dat is fariseïsme. Daar zit men vast aan wat overgeleverd is. Maar er is men in slavernij. Dat sadduceïsme, dat is hetzelfde als rationalisme, min of meer. Dat is een leer van vooruitgang, van verandering, van wonderen moeten de Bijbel uit. We moeten de Bijbel ontmythologiseren, de wonderen zijn niet geweest. Moet allemaal rationeel te verklaren zijn. De muren van Jericho zijn gevallen omdat Louis Armstrong trompet speelde of zo. Hè? Toch? Nee, hij zong er ook een lied over, toch? Nou ja, goed, dan gooi ik alles door elkaar. Maar zo dat is wel een van de verklaringen. Heel populair. Hè? Spul stond al op scherp. Door een aardbeving, waardoor ook de wateren van de Schelfzee. De wateren van de Jordaan geweken waren. Stonden de muren al ondermijnd. En toen bliezen ze veel te hard op die toeters. Van die wijde mondstukken erop, weet je wel. Hier komt boel geluid uit. Martin Committee model is dat trompet. Ik weet welke het is. Er komt veel herrie uit. Nou, die voelen die muren om. Dat is sadduceïsme. Het zijn geen wonderen. Integendeel, er moet allemaal een technische verklaring voor zijn. Dat heb je vandaag ook. Het is de mens. Zie wat wij doen, onze techniek en noem maar op. Maar ook dat is een gevangenschap. Er moet een verklaring voor zijn. En dan maar jagen naar een verklaring. En als men niet weet zeggen, zegt men, die hebben we nog niet. Let op nog. Dat valt niet op, maar dat zeggen ze altijd bij. Dat weten wij nog niet. Ik hoop dan altijd dat ze het nooit zullen weten ook, hè. Ik gun het ze domweg niet, hoor. Nou goed. Want dat hoeven wij allemaal niet te weten. Nou goed, maar dat is een gevangenis. Dat is net als wat men, noemen ze dat ook alweer, het vooruitstrevend zijn. En men moet vooruitstrevend zijn, men moet vernieuwend zijn. Als iets al een paar dagen bestaat, moet het nodig weer onderuit, enzovoorts. Want dat is ook een gevangenis. Altijd maar jagen, want altijd weer anders, altijd weer beter, enzovoorts. Nimrod was een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. Precies hetzelfde. Prooi gevangen, nieuwe prooi uitzoeken. En maar weer jagen, jongens. He? Ja, dat is het. Dat is ook een slavernij. En dat van de Herodianen uiteraard ook. Want er is geen slavernij erger dan die ik me kan voorstellen. Namelijk de politiek. Dat lijkt me zo verschrikkelijk. Dan ben je toch slaaf. Dan mag je zelf niet meer zeggen wat je wil, hè. Dan moet je nadenken over wat anderen daarmee doen. En wat er uitwerkingen van zal zijn op anderen. Met waarheid heeft het geen bal te maken. Nooit, niet, niks. Helemaal niet. He? Alleen met strategie. Wat zal ik eens zeggen? Om het doel te kunnen bereiken enzovoorts. En je wordt een slaaf. Eigenlijk van andere mensen. Of van wat je denkt dat andere mensen voor dingen zijn enzovoorts. En als je dat niet kunt, dan mislukt je ook nog. En vroeg of laat mislukt je gegarandeerd natuurlijk. He? Dat is het lot van een politicus. Nee, op een gegeven moment komen ze erachter dat je een Duitse herder had. En dan goed, maar laat me zitten. De slavernij. Ik ga er nou vlug overheen, daarom klinkt het zo komisch. Maar laat ik het maar niet langer doen. Maar daar kun je de hele streven van de natuurlijke mens, niet van de godsdienstige, maar van de natuurlijke mens invangen. Een godsdienstig mens, iemand die echt de Heer kent, is namelijk niet in die slavernij, maar is vrij. Dat blijkt uit een andere tekst die ik in dat verband wil aanhalen. Dat is namelijk uit Galaten 5. Waar staat in vers 1? Staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft van fariseïsme, sadduceïsme en herodianisme en van zuurdeesem. Dat staat er, hoor. Ja, er staat gewoon, sta dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, zodat het niet staan in de vrijheid als antichristelijk beschouwd moet worden, op grond van wat hier staat, hè. Het staat niet voor niks bij dat Christus ons vrijgemaakt heeft. We hebben de morele verplichting om daarin te staan, in de vrijheid, en wordt niet wederom met het juk, namelijk met de slavernij, bevangen. Want der dienstbaarheid betekent gewoon namelijk slavernij. Dienstbaarheid is slavernij. En het slaat natuurlijk op de wet, want daar gaat de gelaten brief over. Dat is de wet, hè? Maar niettemin, er staat niet wet, er staat hier gewoon slavernij. Men is ervan bevrijd, men viert het feest van ongezuurde broden. Want dat staat er ook, namelijk in vers 9, in datzelfde verband. Een weinig zuurdeesem verzuurt het gehele deeg. Wel, 1 Korinthe 5 zegt dat deeg, dat is de gemeente. Ongezuurd. Gelijk gij ongezuurd zijt. 1 Korinthe 5 is dat, vers 6 tot 8. En hier gaat het ook over de gemeente. En er staat een weinig zuurdesem verzuurt de gehele deeg. Wel, zuurdesem in 1 Korinthe 5 is daar de beschrijving van de natuurlijke, de oude en zelfs de zondige mens. Maar hier wordt hetzelfde zuurdesem gebruikt als een beeld van de slavernij die in vers 1 genoemd wordt. Want wat er bij die gelaten gebeurde, is dat zij waren vrijgemaakt in Christus, maar toen kwamen er anderen om hen alsnog weer onder het juk van de wet te brengen. En dat streven naar het brengen onder het juk van de wet wordt beschouwd als zuurdesem. Een weinig zuurdesem verzuurt het gehele deeg. Want de hele redenering dat de mens nog wetten nodig heeft om onder te leven is niet een christelijke, maar is een menselijke. Dat zegt de natuurlijke mens. En het gaat er niet om of hij gelijk heeft of niet. Het gaat erom dat dat gewoon een gedachte is van de natuurlijke mens. En dat is heel goed te volgen. En als natuurlijke mens geef ik hem nog gelijk ook. Maar voor God word je er in ieder geval niet beter van. De wet is nodig, of was nodig, of wordt gelegd op het zondige vlees. Daar waar zonde is, daar wordt de wet actief. En maar andersom helaas ook. Waar de wet actief is, wordt ook de zonde actief, zegt de Bijbel. Maar wij die in de vrijheid staan, wij staan in de vrijheid omdat we verlost zijn van dienstbaarheid. Verlost zijn van zonde. God rekent en kent ons niet als zondaren en wij dienen daarom in de vrijheid te staan. En dat kan. Om de doodeenvoudige reden dat de natuurlijke mens weliswaar een wet nodig heeft omdat hij geleid en beheerst wordt door de zonde. Maar de wedergeboren mens wordt niet beheerst door de zonde. Ik zei niet dat de zonde niet in hem was. Ik zei niet dat de zonde geen uitwerking in hem had. Ik zei alleen, hij wordt niet beheerst door de zonde. Want de zonde zal over u niet heersen, Romeinen 6, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Wel, als zonde wordt voorgesteld door zuurdesem, en zonde en wet worden in één adem genoemd in dit verband, dat betekent dat wet ook inderdaad voorgesteld wordt door zuurdesem, en dat de verlossing van de wet inderdaad overeenkomt met de verlossing van zuurdesem. Het feest van ongezuurde brood is dan ook een feest van het leven onder het nieuwe verbond, waarin men in de vrijheid staat. Waarin men op een afstand kan spreken over fariseeën, sadduceeën, herodianen en wat iets meer zij. En over de zonde en over de zondaar en over de wet, in de wetenschap dat het onze wereld niet is. Wij staan daarnaast. We zijn in de woestijn, buiten de lege plaats. Of, nog gunstiger, wij zijn gezeten in de hemel aan de rechterhand Gods. En kijken naar beneden, naar dat gedoe hier om ons heen. Hoe vindt u die? Het staat kundig niet helemaal juist, maar ik hou het toch maar zo, hè? Het is onze wereld niet. Daarom kunnen we er ook makkelijk de gek mee steken. Ik vind het heel nuttig om dat te doen. Relativeren is wat elk mens moet leren, maar het is zeker wat een gelovige moet leren. Moet leren zien dat God afgerekend heeft met deze wereld. Ik had van de week met een broeder, die zei ik tegen hem, je hebt nou wel een computer, maar die moet je snel afschrijven. Hij zei, nou, dat weet ik wel, want de Heer heeft de hele wereld al afgeschreven. Ik zeg, bedankt, die onthoud ik. Die kan ik nog wel eens gebruiken. Is al afgeschreven namelijk. Betekent niet veel meer. Is niet werkelijk van waarde. Waar het om gaat is dat het zuurdesem verdwenen is en dat er een ongezuurd desem, ongezuurd deeg, is overgebleven. Ongezuurd deeg, wat ook gevormd wordt tot een ongezuurd brood. Brood namelijk in de hand van de Heer. Dat is de Bijbelse gedachte. Dan laten we de Heer danken. Dat we deel hebben gekregen aan dat nieuwe verbond. In eerste instantie meteen. Dat we niet daar onrein waren. Dat we niet toen bij die gelegenheid op een verre weg waren. Maar dat we inderdaad deel hebben gekregen in eerste instantie aan die blijde boodschap over het vermijderen van het zuurdesem, de verlossing uit slavernij. En laten we alsjeblieft blijven staan in de vrijheid waarmee we verlost zijn geworden, waarin we geplaatst zijn door onze Heiland zelf. Zullen we danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank voor dat geweldige voorrecht dat we ook deze oude onderwijzingen, deze wetten, mogen leren verstaan. En we danken u dat ze ons, zoals altijd, wijzen op uzelf en op onze Heiland, die ons is voorgegaan en ons verlost heeft uit Egypte. Wij danken u, Vader, dat we uit het diensthuis zijn uitgeleid. Dat we inderdaad niet met een juk bevangen zijn, niet het juk van de zonde of van de oude mens, ook niet het juk van farisee of sadducee of herodianen. Maar we danken u, Vader, dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Dat u ons getrokken hebt uit een duistere wereld. En dat u ons gemaakt hebt tot uw kinderen, die mogen opgroeien tot erfgenamen. Wij danken u, Vader, dat we de wereld hebben overwonnen in hem die de overwinning tot stand gebracht heeft. Dat we in hem meer dan overwinnaars zijn. Dat we delen in zijn overwinning en ook zullen delen in de heerlijkheid daarna volgende. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ons daar deze middag ook mee mochten bezighouden. Dat we steeds opnieuw mogen zien hoe actueel deze oude instellingen ook voor ons en juist voor ons geworden zijn. Wij danken u dat we leven uit de vervulling van al deze typen. Dat we leven uit het levende woord wat u ons gegeven hebt. En we danken u dat dit oude woord nog steeds levend en krachtig is. En dat het ons leven geeft, ons leven voedt en ons motiveert ook voor een leven gewijd aan u. Wij danken u, Vader, dat we hier bij elkaar mochten zijn deze middag. En we bevelen elkaar bij u aan, ook als we ons in de komende dagen misschien niet zullen ontmoeten. Wij danken u dat we mogen weten veilig te zijn in uw hand. Omdat u ons verlost hebt en omdat u ons bevrijd hebt. Zodanig dat we veilig zijn in uw hand en in uw zorg. Wij danken u voor alle geestelijke zegeningen die ons deel zijn geworden. En bidden u, geleid u ook ons in ons denken, in onze wandel, de weg die wij gaan, zodat onze levens mogen bijdragen aan de verheerlijking van uw naam. Amen.